Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 119, vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. En wat er volgt in vers 8 van Psalm 119. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen, als ook Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. In aansluiting daarop lezen we profetie van Jeremia, hoofdstuk 28. Jeremia 28, eerste geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met hoofdstuk 3, 4, artikel 12 van de Dordtse leerregels beleiden wij. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, terwijlke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan wederom geboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, dewelke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al degenen in wier harte God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Jeremia 28. Voorts geschiedde het in hetzelfde jaar, in het begin des koninkrijks van Zedekia, koning van Juda, in het vierde jaar, in de vijfde maand, dat Hanania, zoon van Azur de profeet, die van Gibeon was, tot mij sprak in het huis des Heren, voor de ogen der priesters en des ganse volks, zeggende: Zo spreekt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zeggende: Ik heb het juk van de koning van Babel verbroken. In nog 2 volle jaren zal ik tot deze plaats wederbrengen al de vaten van het huis des Heren, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft weggenomen en dezelfde naar Babel gebracht. Ook zal ik Jechonia, de zoon van Jojakim, koning van Juda, en allen die gevankelijk weggevoerd zijn van Juda, die te Babel gekomen zijn, tot deze plaats wederbrengen, spreekt de Heere. Want ik zal het juk des konings van Babel verbreken. Toen sprak de profeet Jeremia tot de profeet Hanania: Voor de ogen der priesters en voor de ogen des ganzen volks die in het huis des Heren stonden. En de profeet Jeremia zeide: Amen, de Heere doe alzo. De Heere bevestige uw woorden die gij geprofeteerd hebt, dat hij de vaten van des Heeren huis en allen die gevankelijk zijn weggevoerd, van Babel wederbrengen tot deze plaats. Maar hoor nu dit woord dat ik spreek voor uw oren en voor de oren des ganzen volks. De profeten die voor mij en voor u van ouds geweest zijn, die hebben tegen vele landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd, en van krijg en van kwaad en van pestilentie. De profeet die geprofeteerd zal hebben van vrede, Als het woord van die profeet komt, dan zal die profeet bekend worden dat hem de Heere in der waarheid gezonden heeft. Toen nam de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia en hij verbrak het. En Hanania sprak voor de ogen des ganzen volks zeggende, zo zegt de Heere, alzo zal ik verbreken het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, in nog geen 2 volle jaren van de hals van alle volken. En de profeet Jeremia ging zijn weegs. Doch des Heeren woord geschiedde tot Jeremia, nadat de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia verbroken had, zeggende, ga heen en spreek tot Hanania, zeggende, zo zegt de Heere, houten jukken hebt gij verbroken, nu zult gij in plaats van die ijzeren jukken maken. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, ik heb een ijzeren juk gedaan aan de hals van al deze volken, om Nebukadnezar, de koning van Babel, te dienen. En zij zullen hem dienen. Ja, ik heb hem ook het gedierte des velds gegeven. En de profeet Jeremia zeide tot de profeet Hanania, hoort nu, Hanania, de Heere heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heere. Alzo stierf de profeet Hanania in datzelfde jaar, in de 7e maand.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 5, de versen 4, 5 en 7. Gij die geducht zijt in vermogen. En wat er volgt in Psalm 5, de versen 4, 5 en 7. Thank you. Gemeente, we gaan vandaag weer verder met de behandeling van de catechismus. Zondag 4 is aan de beurt. Het erop vanuit gedeelte wat als is gelezen vanuit Jeremia 28. Ik lees alleen vers 10 nog eens. Jeremia 28, vers 10. Toen nam de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia en hij verbrak het. Tot zover dit tekstwoord. Nu zondag 4, de vragen en de antwoorden. Zondag 4, vragen en antwoord 9. Doe dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Antwoord, nee hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag en antwoord 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Vraag en antwoord 11. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook bij de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover zondag 4. Ik noem u als thema hierbij 3 vluchtwegen afgesloten. 3 aandachtspunten. Eerst Gods eis. Vraag en antwoord 9. Daarna als tweede Gods rechtvaardigheid in vraag en antwoord 10. En als derde Gods barmhartigheid in vraag en antwoord 11. Dus het thema is 3 vluchtwegen afgesloten. Gods eis, Gods rechtvaardigheid, Gods barmhartigheid. Onze eerste gedachte is Gods eis. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten gaan we naar het land van Israël, naar het land van Juda, naar het tweestammenrijk. Daar leeft en werkt de profeet Jeremia van ongeveer 620 tot 580 voor Christus. Jongens en meisjes, wat is een profeet eigenlijk? Een profeet, dat is iemand die namens God tot de mensen spreekt. Jeremia, die moet dus aan de mensen doorvertellen wat God tegen hem gezegd heeft. Een profeet maakt de wil van God bekend. Soms brengt een profeet een boodschap van hoop en van troost. Soms ook een boodschap van oordeel. Roept hij op tot mensen om zich te bekeren tot God, om terug te gaan naar het dienen van God. Maar een profeet moest niet alleen met zijn mond iets vertellen, een profeet moest soms ook iets aan de mensen laten zien, waardoor ze de boodschap van God nog beter konden begrijpen. Zo ook met Jeremia in hoofdstuk 28. Want jongens en meisjes, wat moet dat een apart gezicht geweest zijn in het voorhof van het tempel ergens in de 7e eeuw voor Christus. Want dan loopt de profeet Jeremia. Als je goed kijkt, dan valt op dat Jeremia een beetje anders loopt dan anders. Dat komt omdat hij op zijn nek een houten juk draagt. Een juk, dat is een houten balk met een bepaalde pasvorm die op de schouders van een dier of een mens werd gelegd om iets te dragen of om iets te trekken. Wanneer dieren een juk moesten dragen, moesten ze hun hals buigen en konden de mensen, deze dieren, daarmee de goede kant uit laten gaan. Maar waarom draagt nu toch Jeremia zo'n juk op zijn schouders? Ja, kijk, Jeremia had de mensen in Juda al vaker verteld dat ze de Heere moesten dienen. Dat ze de Heere moesten liefhebben en terugkeren naar hemzelf. Maar de mensen vergaten steeds de Heere, dienden ook de afgoden. En toen moest Jeremia het volk waarschuwen en hen vertellen dat de Heere hen rechtvaardig zou oordelen vanwege hun zonden. Maar de mensen wilden er niet naar luisteren. Daarom komt Jeremia nu met zo'n juk om zijn hals. Om het de mensen nu ook nog eens te laten zien dat de straf over de ongerechtigheid komen zal. En dat ze hun hals moeten buigen onder het juk van de koning van Babel. Dat juk van Jeremia was dus een zichtbare prediking, het oordeel van God over de zonde komt. Telkens als de mensen Jeremia zagen lopen met het juk op zijn schouders, dan moesten ze denken aan wat hij al zo vaak verteld had. Wij moeten teruggaan naar de Heere. Wij moeten hem weer gaan liefhebben. Wij moeten onze zonden aan de Heere gaan belijden. Maar wat er gebeurde? Hé, jongens en meisjes, toen kwam er een andere man aangelopen. Een andere profeet met de naam Hanania. Hij is wel een profeet, maar geen echte. Hij is een valse profeet. Hij is niet echt door de Heere gestuurd. En dat merk je ook. Want dan loopt hij op Jeremia af. Zie je wat hij dan doet? Vers 10. Toen nam de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia. En hij verbrak het. Hij zegt erachteraan. Terwijl alle mensen dat zien in vers 11. Zo zegt de Heere. Alzo zal ik verbreken het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, in nog 2 volle jaren van de hals van alle volken. Hanania, die zegt dus tegen de Israëlieten dat de Heere een eind maakt aan de macht van Babel. Hij zei, het komt weer goed. Het komt weer goed. Nebukadnezar, die heeft heel veel heilige voorwerpen uit de tempel naar Babel meegenomen, maar die breng ik binnen 2 jaar weer terug. Ik breng ook koning Jegonia terug, met al die andere Judeërs die als gevangenen zijn weggevoerd naar Babel. Ik breng ze allemaal terug naar Jeruzalem, want ik maak een einde aan de macht van Babel. Dat zegt God, zegt Hanania. De mensen zullen dat prachtig gevonden hebben. En Jeremia dan? Ja, die gaat dan voor even weg. Want niet veel later zoekt de Heere zijn knecht Jeremia weer op. Jeremia die moet weer terug naar Hanania met de boodschap dat er in plaats van houten jukken een ijzeren juk komt. En dat Hanania een valse profeet is. Hanania zal sterven. En niet veel later gebeurt dat ook. Dat denk ik ondertussen misschien bij mezelf. Maar wat heeft nou deze geschiedenis te maken met de boodschap van zondag 4? Laten we erover nadenken. De profeet Hanania verbrak het houten juk van Jeremia. Hanania zei daarmee, het is niet waar wat Jeremia zegt, wat God zegt, het valt allemaal best nog wel mee. dat was er een teken van wat er in zijn hart leefde. Ik wil niet buigen onder het oordeel van God over de zonde. Hij dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Dat is dan ook precies waar het over gaat in zondag 4. Want in zondag 2 en 3 hebben we nagedacht over hoe de zonden in de wereld gekomen zijn. Maar ook hoe nou weer goed komen kan met de Heere in de hemel. En dan merk ik ook in zondag 4 dat mensen dat niet zomaar aan de Heere toegeven. En voor hem buigen als iemand die zich het oordeel van God inderdaad waardig heeft gemaakt. Bij een stuk zojuist, in Jeremia 28, merk je dat. Aan de hand van het ijzeren juk en de dood van Anania, dat God toch ook de rechtvaardige God is. En zo ook in zondag 4. In 3 vragen wordt er geprobeerd om er onderuit te komen, maar het lukt niet. En met dat in ons achterhoofd, nu eerst vraag en antwoord 9. Vraag 9 is dan: doe dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Jongens en meisjes, is dat niet oneerlijk van God? Dat hij in zijn wet van de mens vraagt wat hij niet doen kan. Gemeente, in de vorige zondagsafdelingen ging het erover dat wij onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed en geneigd zijn tot alle kwaad. Tussendoor merkten we al eens dat deze belijdenis alle eeuwen door weerstand oproept bij de mensen. Kan ook vandaag weerstand oproepen. Want werkelijk schuld belijden voor de Heere, dat is voor ons van nature zo moeilijk. Dan hebben wij de neiging om het wat af te vlakken. Of we verschuilen ons achter dit of dat. Je merkt het ook bij deze vraag. Hoe kun je nou van iemand die in geestelijk opzicht geen goed meer kan doen, het goede toch blijven vragen? Dat kan toch niet? Doet dan God de mens geen onrecht? Antwoord is: nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. U merkt dat de catechismus hier twee kanten benoemt van de zondeval. Twee kanten. Als eerste het ingeven van de duivel, en als tweede onze moedwillige ongehoorzaamheid. Bij dat ingeven van de duivel, denk je aan het influisteren van de duivel, wat er gebeurd is in het paradijs. Nu kun je erachter verschuilen en zeggen: zie je wel? Zie je wel dat het mijn schuld niet is? Maar gemeente, dat klopt niet. Wat bedenkt er als eerste? Dat voor Adam en Eva in het paradijs de leugen van de duivel volkomen doorzichtig was. Ze leefden immers in de directe tegenwoordigheid van God, in gemeenschap met God, in liefde tot God en tot elkaar. Ze waren zo volmaakt geschapen dat ze in staat waren om te zondigen of ook om niet te zondigen. Toen de duivel via de slang kwam, hadden ze hem direct en radicaal terug moeten wijzen en weigeren om naar hem te luisteren of zelfs maar met hem in gesprek te gaan. Ze hadden moeten zeggen: Nee. Wij luisteren niet naar jou, maar naar de Heere onze God. Ga hier vandaan. Maar dat gebeurde niet. Moedwillig, met opzet zijn Adam en Eva ongehoorzaam geweest. Ze zondigden dus tegen beter weten in. Adam deed dat namens alle mensen die na hem komen zouden. Zijn zonde wordt door ons telkens herhaald. In die zin zondigden wij zelf in het paradijs. Daarom zijn wij geen slachtoffer, maar zijn we een schuldige. En gemeente, nou deze vraag. Heeft het licht van de Bijbel zo al eens over ons leven geschenen? Hebben wij al eens met ons hart gezien dat nou die paradijszonde, dat dat mijn zonde is? Onze ouders kennen de uitdrukking wel. Dan word je persoonlijk bij je bondsbreuk in Adam gebracht. Want gemeente, dat gebeurt wanneer de Heilige Geest op een zaligmakende manier van binnen in je leven aan het werk gaat. Dan is het nog altijd zo vaak zijn gewone weg om te beginnen bij een boezemzonde. Die ga je zien met je hart. Of hij stelt je dagelijkse zonden voor ogen, dat gaat dieper. Om je dan te laten zien dat heel je bestaan zonde is. Dat je een zondaar of ook een zondares bent en juist daarom de Heer Jezus zo nodig hebt. Dan heeft Adam het niet meer gedaan. Dan heb ik het gedaan. Zijn schuld wordt mijn schuld. En je beaamt het. En je buigt voor God. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Want dat voel je nu zo diep van binnen. Het moet met de Heere weer goed komen in mijn leven. Hoe je er komen moet, dat weet je niet. Je hebt er ook geen recht op en uw moeder dan? Dan functioneert de wet in ons leven als een kernbron van ellende. En als een tuchtmeester tot Christus en gemeente. Dat is een grote zegen. Want dan word je uitgedreven uit jezelf om Christus te zoeken. Als een borg voor je schuld. Nu de tweede gedachte. Gods rechtvaardigheid. Jongens en meisjes. Het gebeurt thuis. Of op school misschien wel eens. Dat jij of iemand anders ongehoorzaam is geweest. Maar geen straf van je ouders of je leerkracht kreeg. Je ouders. Leerkracht. Zagen het door de vingers. Ze merkten het wel, maar ze gaven je geen straf. En kan God nu ook zo niet te werk gaan? Kan God de zonden niet ook door de vingers zien? Zo ongeveer is nu ook in vraag 10. Maar dan moet het antwoord ontkennend zijn. De Heere hadden de afspraak in het paradijs, in het werkverbond dus, ook een bedreiging gedaan bij het verbreken van het werkverbond. Paulus, die verwijst ernaar in Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Adam en Eva, die wisten het, want de Heere God had ze verteld. Wanneer we toch eten van de boom van de kennis van goed en van kwaad, dan zullen wij de dood sterven. Vandaar het antwoord op deze vraag was zojuist, nee, helemaal niet zelfs. God is geen mens, God is God. Hij vindt de zonde heel erg. Hij vertoont zich vreselijk over de aangeboren en de werkelijke zonden. Gemeente, God storen dus. Wat is dat? Wat is dat? Ja, dat is niet hetzelfde als onze menselijke boosheid. God storen, gemeente, dat is de uiting van zijn gekwetste liefde. Probeer dat te onthouden. In de Bijbel is de toorn van God altijd de keerzijde van de liefde van God. Simpel gezegd, het zijn twee kanten van God. Twee kanten. Denk aan twee kanten van een muntstuk. Wordt God in zijn liefde gekwetst, veracht en vertreden, dan zie je in het paradijs en daarna heel de Bijbel door dat de toorn van God op een ontzettende manier ontbrandt. Gemeente, God, hè, is inderdaad liefde. Blijft helemaal staan. Let erop dat Gods liefde ook altijd Gods toorn insluit. Gods liefde sluit Gods toorn in. Juist omdat God zo goed is. En omdat God zo vol van liefde is. Haat hij het kwade. En reageert hij daarop in wat de Bijbel noemt. Gods toorn. Gods toorn is dus Gods antwoord op de zonden van mensen zoals wij. Gods toorn is een heilige boosheid over de zonde. Dat kan hij niet verdragen. Dat is die toorn die opkomt uit zijn wezen. En die is verschrikkelijk. Die is huiveringwekkend. De straf die uit die toorn voortkomt, kan dan ook niet dan vreselijk zijn. Want gemeente, waar God is, hè, kan geen zonde zijn, echt niet. En waar zonde is, kan God ook niet zijn. En onder deze gloed van de heiligheid ligt nu heel ons leven. Dat is wat, gemeente. Hij toornt over alle zonden. Zonden die al voor mijn geboorte in mij zijn. Dat noemen wij de aangeboren zonde. Of ook wel de erfzonde. Gemeente, ouders, wanneer we kinderen mogen krijgen, worden die geboren onder een verbroken werkverbond. Wij en onze kinderen zijn ten diepste allemaal kinderen van Adam. En voor ons allemaal geldt het woord, wat je aan het begin van de Bijbel nog wel eens leest, dat iemand bijvoorbeeld een zoon kreeg naar zijn gelijkenis. Let op de woorden. Dus niet meer naar Gods gelijkenis, naar Gods beeld. Maar naar zijn eigen beeld. Onze kinderen worden in zonden ontvangen en geboren. Zodat op ons en onze kinderen vanaf het uur van onze ontvangenis af Gods toorn rust. David, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Gemeente, het is zo. En je leert het zo, wanneer de Heilige Geest in je aan het werk gaat. Ik heb eens vader of moeder horen zeggen, als ik naar mijn zoon kijk of naar mijn dochter kijk, dan krijg ik mezelf terug. Ik hoef niet te leren zondigen. Dat blijkt vanzelf te gaan. Gemeente ouders, wat kan er dan een smeekgebed in je hart zijn? Vergeef mij al mijn zonden. Vergeef ook onze kinderen al onze zonden, die uw hoogheid schonden. Daar horen ook die zonden bij, die hier werkelijke zonden worden genoemd. Je zou ook zo kunnen zeggen, de zonden die ik doe. Die vanuit mijn binnenste opkomen in gedachten, in woorden en ook in werken. Gemeente, vergelijk het maar met een tuin waar niets aan gedaan is. In de winter, het vroege voorjaar, is de boel kaal en dood. Maar in het voorjaar zelf, en ook de zomer, verbaas je wel eens over de grote hoeveelheid onkruid die je dan uit opkomt. Vergelijk die tuin met je hart en het groeiende onkruid als je zonde. Want het zaad van het onkruid ligt in de tuin van mijn hart. Je draagt het in je om en het komt op. Gemeente, dat is even wat. Zonden van bedrijf. Zonden van nalatigheid. En God torent erover. Mag ik vragen, gemeente? Hebben wij daar wel eens iets van ingeleefd? Natuurlijk, de mate erin verschilt. Maar ieder van Gods kinderen gaat toch David begrijpen in Psalm 51 vers 2. Wat we straks ook gaan zingen. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet hoe heilig stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld, die u tot straffe woog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En met diep ontzag van binnen ga je voelen, dat de Heere mij geen onrecht meer doet, wanneer hij mij zal straffen, met wat je noemt tijdelijke en ook eeuwige straffen. Tijdelijke straffen. Die het leven van de mensen, wanneer we de gevolgen van de zonde in ons leven ervaren. We kunnen het begin van de Bijbel lezen, dat na de zondeval moeite en verdriet er zal zijn, in talloos veel omstandigheden. Denk aan rouw, denk aan ziekte, denk aan moeite en aan zorgen. In dat opzicht is er dus een algemeen verband tussen de zonde aan de ene kant en de straf aan de andere kant. Ik zeg met nadruk, een algemeen verband. Je komt wel eens mensen tegen die bepaalde concrete gebeurtenissen benoemen als een oordeel of een gericht van God vanwege bepaalde zonden. En daar moet je toch voorzichtig mee zijn, gemeente. Als klein en beperkt mens hebben wij, met eeuwig gesproken, geen inzage in de agenda van de grote en de heilige God. Tegelijkertijd mogen we onszelf wel eens de vraag stellen of wij ten aanzien van bepaalde zaken in ons leven Gods hand leren opmerken. Gods hand leren opmerken en daarbij eerlijk leren beleiden dat Gods doen daarin rein is. Of komen wij niet verder dan de omstandigheden, dan een beetje domme pech? Dan zeggen we de inwoners van Jeruzalem, is het van je 1 vers 12, de Heere doet geen goed, de Heere doet ook geen kwaad. Let erop, gemeente. Dan wordt de Heer dus buitengesloten in de totale gang van ons dagelijkse leven. En dat klopt dus niet. Het is juist een teken van een levend geloof en ook een nabij leven met de Heer om je vooral in een weg van tegenheden af te vragen. Of er misschien bij mij een schadelijke weg zou zijn. Herkent u dat? Zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij dan op de eeuwige weg. Daarna gaat het ook over de eeuwige straffen. Dat is het lijden in de hel. God noemt namelijk iedereen vervloekt die zijn geboden niet voor 100% houdt. Vloek, dat betekent allemaal nare dingen in het leven en na de dood in de hel, in de rampzaligheid. Gemeente, voelt u de ernst hierbij? Met de apostel roep ik het u op om voor de Heere te knielen. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat het ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan weten de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. O gemeente, smeek de Heere vurig om de Heilige Geest. En zeg het op voor het eerst of opnieuw met de tollenaar, Lucas 18 vers 13. O God, wees mij de zondaar genadig. Want dan komt de plaats voor het wonder. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven ontvangt. Want eer God de zonden ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve Zoon Jezus Christus gestraft, met de bittere en de smadelijke dood van het kruis. En de ruimte gaat open aan Gods kant. Nu het derde, Gods barmhartigheid. We gaan eerst samen zingen Psalm 51 vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en wat er volgt in vers 2 van Psalm 51. Thank you. Gebeten 3 vluchtwegen worden afgesloten. Eerst Gods eis. Daarna Gods rechtvaardigheid. Nu als derde ook Gods barmhartigheid in vraag en antwoord 11. De vraag is dan, maar is God ook niet barmhartig? Jongelui, God heeft toch een brandend hart vol van liefde? Eigenlijk staat op de achtergrond van deze vraag een man. De oude kerkvader Origenes, die zich in de vroege kerk ook al zo nadrukkelijk beriep op de barmhartigheid van God. Origenes sprak zo over Gods barmhartigheid, dat naar zijn mening in het eindgericht ten slotte alle goddelozen en zelfs ook de duivel nog behouden zouden worden. Deze gedachten zijn in eeuwen daarna steeds weer opgekomen. Tot met vandaag wat je noemt in de moderne theologie. Bijvoorbeeld in de gedachte dat alle mensen in Christus al verworpen waren en ook in Christus allen behouden zijn. We zijn eigenlijk allemaal al behouden, maar we weten het alleen nog niet. Maar gemeente, dat leert de Bijbel nergens. En in navolging daarvan dus ook de catechismus niet. God is volmaakt. Oog in zijn barmhartigheid. Dat betekent dat het hart van God een groot verlangen is om goed te doen aan mensen. In algemene zin denken de goedheid van de Heer, waarin hij alle mensen draagt en verdraagt in zijn schepping. In het bijzonder denk aan de goedheid van God, aan de verlossing, waarmee hij verloren zondaren bevrijdt uit de macht van de zonde en van de dood en van de hel. Dan brengt hij van een leven gescheiden van God tot een leven in de gemeenschap met God. Maar God is tegelijkertijd ook rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen. Anders zou hij ophouden God te zijn. God straft de hoogste zonde, begaan tegen de hoogste majesteit van God, ook met de hoogste straf, dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel. Gemeente, Gods recht eist een volkomen betaling. En wat is het een eeuwig groot wonder, dat Christus dat volkomen heeft voldaan. Dat Christus deze straf heeft gedragen. En werkelijk alles heeft volbracht. Christus, die aan het recht van God genoeg heeft gedaan. Het was de boodschap, de Lijdensweken, Goede Vrijdag ook en de Pasen. Wanneer God zo zijn Zoon geeft aan een wereld verloren in zonden en schuld, dan is dat een bewijs van Gods grote barmhartigheid en van zijn grote liefde. Proef je het evenwicht, gemeente. Dan krijgt het weer klank in je hart. God is rechtvaardig. Ja, een God der wraken. En hij is liefde. Hij wil zalig maken. Gemeente, dan kan ik alleen maar hopen. Van harte hopen. Dat u met de catechismus zo mee kon gaan deze vierde zondagsafdeling. 3 vluchtwegen werden afgesloten. Eerst Gods eis. Daarna Gods rechtvaardigheid. En tenslotte Gods barmhartigheid. Gemeente, dat we eerlijk zijn. Die boodschap van zondag vieren die is niet altijd even makkelijk voor mensen zoals wij. Dat van Hanania, hè? Weet u nog? Dat van Hanania. Dat zit dichter bij ons. Dan we zelf misschien willen beseffen, willen weten. En toch hoop ik zo. Dat wij door alles heen gemerkt hebben. Hoe belangrijk ook deze vierde zondag is. Zondag 4 is de laatste zondag in het gedeelte van de ellende. Daar volgt op vanaf zondag 5 tot 31 het gedeelte van de verlossing. En het wonder van de verlossing van de mens wordt juist na de zondagen 2 tot en met 4 alleen maar groter, alleen maar rijker. Daarnaast hoop ik ook dat u merkte hoe helpend zondag 4 wil zijn. Zondag 4 gemeente wil helpend zijn. Om een eerlijk, om een evenwichtig, om een Bijbels beeld van God te krijgen. Waarin plaats is voor zowel zijn heiligheid en rechtvaardigheid, als ook voor zijn liefde en voor zijn goedheid. Want daarmee komt het ook in de afronding van de preek weer zo dichtbij. Het is zo'n grote zegen, gemeente. Wanneer je leven er, je eigen leven er zicht op krijgt. Dat God genade uitdeelt op grond van zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid. Jongelui, omdat God rechtvaardig is, straft hij de zonde. Dat deed hij aan zijn zoon de Heer Jezus. Daarom ga ik in mezelf totaal verloren zondaar vrij uit. Want God is het beide. Rechtvaardig en barmhartig. Barmhartig en rechtvaardig. Gemeente, wanneer dat door gaat breken in je leven. Doe je van harte afstand van alles waarmee je vroeger dacht de Heere tevreden te kunnen stellen. Kun je jezelf een schouderkopje gegeven hebben voor je godsdienstigheid. Anderen houden zich zo lang als kan aan het been met wat gemoedelijkheid. Een psalmvers wat zomaar in de gedachten komt. Maar gemeente, daarin kunnen wij, als het goed is, geen rust krijgen. Dat is niet goed. De rust, die is alleen daarin, waarin God ook rust heeft gevonden. En dat is en blijft het volbrachte aangenomen werk van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. En weten wij daarvan in ons eigen leven. Van het doorbrekende werk naar de Heer Jezus Christus toe. Dan verandert er zoveel van binnen. Dan kom je voor God te staan, bekleed met die gerechtigheid die de Heer Jezus heeft verdiend. God ziet dan bij jou geen zonde meer. Geen enkele zonde meer. Maar alleen dat wat van de Heer Jezus is. Dat dit zo is in het leven met de Heere, dan moet je telkens weer en meer leren met je hart. En dat doet de Heere gelukkig ook. Je leert het telkens weer, telkens meer, dat Christus en Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat ik voor hem kan bestaan. Dat ik voor hem zal bestaan. In die toegerekende gerechtigheid van Christus. Een uitzicht heb over een leven tot in de eindeloze eeuwigheid. Al mijn zonden weggeworpen. In een zee van eeuwige vergetelheid. En op weg naar een hemels Jeruzalem. Dan wordt het verlangen bij tijden zo intens en zo krachtig en zo groot om in deze tijd die overig is te mogen leven voor God. En hoe is dat, gemeente? Kinderen van God in ons midden. Hoe is dat in dat leven voor God? Misschien zegt u wel naar de behandeling van zondag 4. En dan dat boodschap over die toorn van God. Dan zeg je misschien bij jezelf. Ja, daar schrik ik van. Daar schrik ik van. Want juist nadat de Heere zo goed voor mij wilde zijn. Juist nadat ik zicht kreeg op de Heere Jezus in mijn plaats en voor mijn zonden. Juist daarna ben ik mijn zonde en mijn verdorvenheid meer en meer gaan zien naar mijn hart. Na Golgotha wordt de zonde zo bitter. O, zo bitter. Gemeente, wist je dat je daar de eerste niet in bent? Moet je denken aan Paulus. Romeinen 7 vers 19. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. O, laat het dan toch tot bemoediging en tot troost zijn wat Jesaja zegt in hoofdstuk 54 vers 9. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. O, heb toch wel geloof op God. Want Hij die in u het goede werk wilde beginnen, die zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Want dan zal het eens ten volle waar worden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Psalm 34, versen 8 en 11. Geliefde gemeente, gaat erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.